Zes punten. En ik noem ze u eventjes vooraf. Allereerst willen we met elkaar spreken over het oude verbond van de wet. De bediening van het oude verbond van de wet. Dood. Vers 7 en vers 8. Ten tweede, de bediening van het oude verbond van de wet. Veroordeeld of verdoemd. Vers 9 tot en met 10. En als derde punt, de bediening van het oude verbond van de wet verdwijnt, wordt teniet gedaan, vers 11. Dat wat het oude verbond van de wet betreft. Het nieuwe verbond van de geest, de bediening van het nieuwe verbond van de geest geeft 1, vrijmoedigheid, vers 12 tot 16, vrijmoedigheid. De bediening van het nieuwe verbond van de geest geeft vrijheid, vers 17. De bediening van het nieuwe verbond van de geest vormt ons tot beelddragers van Jezus Christus, vers 18. Dat zijn de punten. Twee hoofdpunten, oude verbond, nieuwe verbond. Elk heeft 3 karakteristieken, kenmerken. Nou, mij is gevraagd om deze avond met jullie na te denken over wat de Bijbel zegt over het woord heerlijkheid. Hemelse heerlijkheid. Nu, als er in de Bijbel over Gods heerlijkheid gesproken wordt, dan is dat een verzamelnaam voor de majesteit van al Gods eigenschappen. Het is een verzamelnaam voor de majesteit van al Gods eigenschappen. Dus als we over Gods heerlijkheid spreken, spreek je eigenlijk over het totaal van wie de Heere God is. Hoe hij zich in de schrift en in zijn zoon en in de natuur heeft geopenbaard. Het is een verzamelnaam. Gods heerlijkheid. Voor al zijn eigenschappen. Nu in het Bijbelgedeelte wat wij zojuist gelezen hebben, lezen wij 13 keer het woord heerlijkheid. En daarom lijkt het mij ook een heel passend gedeelte om vanavond te lezen. Het woord heerlijkheid heeft een hele waaier aan betekenissen. Je kunt denken aan geluk en lichtglans en glorie, luister, pracht, roem, genoegen, zaligheid, grootheid, majesteit. Misschien moeten we wel zeggen dat in ons schriftgedeelte de heerlijkheid met de heerlijkheid bedoeld wordt de glans van Gods wezen, de glans van wie de Heere God is. U weet, in het Oude Testament wordt ook over de heerlijkheid van God gesproken in de Shekinah. Dat is de heerlijkheid van God in die lichtende wolk die voor de Israëlieten uitging. De Shekinah, de zichtbare manifestatie van Gods heerlijkheid of Gods glans, Gods licht. Nu, in ons Bijbelgedeelte wordt de heerlijkheid van het oude verbond van de wet vergeleken met de heerlijkheid van het nieuwe verbond van de geest. Dus de heerlijkheid van het oude verbond, de glans van wie de Heere God is, in het oude verbond wordt vergeleken met de heerlijkheid, de glans van Gods majesteit in het nieuwe verbond. En wat blijkt? Als er gesproken wordt over het oude verbond van de wet, gebruikt Paulus het enkelvoudige woord heerlijkheid. Als hij daarentegen spreekt over het nieuwe verbond van de geest, spreekt hij in een overtreffende trap over heerlijkheid. Dan lees je hoeveel te meer heerlijkheid. Veel meer heerlijkheid. Alles overtreffende heerlijkheid. Veel meer in heerlijkheid. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Kunt u voor uzelf in de tekst een keer nalezen. Ja, we zijn geroepen tot heerlijkheid. Nou, wij willen in onze korte overdenking vanavond stilstaan bij de beperkte heerlijkheid van het oude verbond van de wet. En nogmaals, ik hoop dat duidelijk is wat u met dat woord, wat met dat woord heerlijkheid. In hoeverre Gods heerlijkheid, Gods, de glans van Gods majesteit doorstraalt als ware. Zichtbaar wordt, manifest wordt. En dat wordt nu vergeleken, oude verbond van de wet, nieuwe verbond van de geest. Nou, Paulus noemt 3 beperkingen van het verbond van de wet. En vervolgens spreekt hij over de oneindige heerlijkheid van het nieuw verbond van de geest. Nou, ik hoef u niet te vertellen vanavond dat het oude verbond van de wet met de heerlijkheid gepaard ging. We hoeven alleen maar te denken aan de wetgeving op de Sinaï. Toen het volk de berg niet kon naderen vanwege de zichtbare manifestatie van Gods majesteit en heiligheid. Dat ging gepaard met een indrukwekkend betoon van Gods heerlijkheid en majesteit en licht en heiligheid. Er wordt in ons schriftgedeelte tot 5 keer toe over de heerlijkheid van het oude verbond gesproken. Tot 5 keer toe. Dat wil zeggen dat de lichtglans van Gods majesteit zichtbaar wordt in het oude verbond van de wet, die heilig, rechtvaardig en goed is, zoals Paulus dat zegt. Dus Gods heiligheid wordt in de heerlijkheid van Gods heiligheid wordt in de wet zichtbaar. De heerlijkheid van Gods goedheid wordt in de wet manifest, zichtbaar. En ook Gods rechtvaardigheid wordt in de wet zichtbaar. Maar in ons Bijbelgedeelte, nogmaals, leren wij dat het nieuwe verbond van de geest met zoveel grotere heerlijkheid gepaard gaat, dat de heerlijkheid van het oude verbond van de wet daarbij verbleekt. Nou, dat zal duidelijk worden vanavond. De lichtglans van Gods majesteit wordt in een bijna oneindig overtreffende trap manifest, zichtbaar in het nieuwe verbond van de geest. Het is dus een levensgroot, fundamenteel, wezenlijk, allerbelangrijkst verschil tussen het oude verbond van de wet en het nieuwe verbond van de geest. Goed, na deze inleiding. De eerste beperking van het oude verbond, de eerste beperking van het oude verbond van de wet is dat het een bediening van de dood is. Ik ben mijn glaasje water vergeten. Geweldig. Dankjewel. Dus de eerste beperking van het oude verbond van de wet is dat het een bediening van de dood is. We gaan gewoon met elkaar de tekst nalezen. Volg maar mee, 2 Korinthe 3 vers 7. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer, vers 8, zal dan de bediening van de geest in de heerlijkheid zijn. Nou, duidelijk is dat met het oude verbond hier de Mozaïsche wet bedoeld wordt, want dat was het enige gedeelte, de 10 geboden, dat op stenen gegrift was. Dus als je zegt, nou, hoe komen we erbij dat om hier over de wet te spreken, het oude verbond van de wet, nou, dat blijkt uit deze duiding met letters in stenen gegrift. Dat is het oude verbond van de wet. Alleen dat gedeelte, de 10 geboden, was met letters in stenen gegrift. En hoe labelt Paulus dat nu? Hoe noemt hij die bediening? Heeft u dat gelezen? Geïnspireerd door de Heilige Geest van God, hou je vast, noemt hij het een bediening van de dood. Dus datgene wat met die letters in stenen gegrift, de 2 stenen tafel, de 10 geboden, noemt hij hier de bediening van de dood. De bediening van het oude verbond van de wet heeft de dood tot gevolg. Waarom is dat? Antwoord, omdat de wet eisen stelt. Gij zult niet, zonder te voorzien in de mogelijkheid om aan die eisen te voldoen. 613 ge- en verboden. Waarvan de 10 geboden natuurlijk een samenvatting zijn. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Gij zult niet, gij zult. En dat wordt over je heen gelegd. En wordt van je gevraagd. Maar de wet geeft geen enkele mogelijkheid om aan de eis van de wet te kunnen voldoen. En als je niet aan de eis van de wet voldoet, eist de wet de dood. Op de overtreding van Gods heilige, rechtvaardige en goede wet staat de dood. Zonder de blijvende inwoning van de Heilige Geest, die onder het oude verbond nog niet was uitgestort, is er buiten de kracht van de natuurlijke mens, de mens aan zichzelf overgelaten, geen mogelijkheid om naar de wet te leven. Dan is dat een onmogelijke opdracht. Een mission impossible, en daarom iedereen die het probeert voor korter of langere tijd, fout. En daarom wordt hij veroordeeld. Nogmaals, de mens is van nature in eigen kracht niet in staat om Gods wet te houden. Daarom ook dat de wet geen leven, maar de dood tot gevolg heeft. Hoeveel heerlijker, zegt Paulus nu in vers 8, hoeveel heerlijker, overtreffend, is de bediening van de geest. Een leven in relatie met de geest van de levende God. Een leven in dankbare onderwerping aan zijn heerschappij. Een leven waarbij wij elke minuut en elke dag putten uit zijn kracht, zijn energie, zijn bekwaamheid. Waardoor we in staat gesteld worden om naar het woord en de wil van God te leven. Het leven door de geest bewerkt geen wetteloosheid of bandeloosheid, zoals door sommigen wel eens wordt gezegd. Integendeel, het bewerkt juist grotere gehoorzaamheid en toewijding en grotere blijdschap. Hierdoor krijg je nu groeiende, enthousiaste en hoopvolle christenen en levende en heilige gemeenten. Het oude verbond van de wet doodt, het nieuwe verbond doet leven. Ik hoop dat ook duidelijk is waarom. Omdat de wet eisen stelt zonder in de mogelijkheid te voorzien om aan die eisen te kunnen beantwoorden. Een tweede beperking van het oude verbond is dat het veroordeelt. In onze tekst in de herziende Statenvertaling wordt gesproken over verdoemd. Lees maar mee vers 9, want als de bediening van de verdoemenis of veroordeling al heerlijkheid geweest is. Nou, en dat moeten we zeggen, er was zeker heerlijkheid. Veel meer, ziet u opnieuw, dat dit overtreffende, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Nou, hoe geweldig de bediening van Mozes ook was, het was wel een bediening van veroordeling. Eenvoudig, omdat het oude verbond van de wet veroordeelt. Namelijk een ieder die niet aan de eis van de wet voldoet. De normen en maatstaf van het oude verbond liggen zo hoog, dat niemand daaraan kan beantwoorden, niemand voldoet. Toen men de Heere Jezus om een samenvatting van de wet vroeg, antwoordde hij: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. En nu vraag ik je, kun jij met droge ogen zeggen, kun jij eerlijk zeggen zoals je hier zit, ik heb de Heere lief met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand, met al mijn kracht. Is er iemand die dat kan zeggen? Ik niet. Ik kan het niet zeggen. En daarmee heb ik Gods wet overtreden en daarmee verdoemt de wet mij. De wet veroordeelt mij. Dat is wat de wet doet. Ik kan niet beantwoorden aan de eis van Gods wet. Ik heb het geprobeerd, telkens opnieuw, maar het liep opnieuw uit. Telkens opnieuw overtrad ik Gods gebod en daaronder voelde ik me schuldig en waardeloos. Ik kon God niet behagen door het naleven van de wet. Ik voelde me daar onacceptabel voor hem en afgewezen. Dat is de bediening van de veroordeling, of de bediening van de verdoemenis, van het oude verbond van de wet. Wat dat betreft is het nieuwe verbond van de geest totaal, radicaal anders. Wij erkennen voluit dat wij buiten Gods genade van nature verdorven, nietswaardige mensen zijn. In en uit onszelf zijn we niet in staat om onszelf te verbeteren of ten goede te veranderen. Maar door een soeverein ingrijpen van God de Heilige Geest zijn de ogen van ons hart open gegaan voor het feit dat God ons zo heeft lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft om aan het kruis van Golgotha in onze plaats en voor onze zonde de schuld van ons leven te betalen. En op hetzelfde moment dat wij voor de vergeving van onze zonde op de Heer Jezus vertrouwen, vergeeft de Heere God al mijn ongerechtigheid. Ja, hij reinigt ons en bevrijdt ons van de veroordeling van de zonde. Hij rekent ons om niet uit genade zijn eigen volmaakte gerechtigheid toe. Hij aanvaardt ons onvoorwaardelijk. Niet omdat wij acceptabel zijn, maar omdat wij in zijn Zoon acceptabel zijn. De wet veroordeelt, de wet verdoemt en de wet doodt. Dat is de bediening van het oude verbond. Ten derde, het oude verbond van de wet is van voorbijgaande aard. Het oude verbond van de wet heeft een tijdelijk karakter. Is nooit bedoeld als iets wat permanent, wat blijvend zou zijn. Tot 3 keer toe wordt er in ons Bijbelgedeelte over de eindigheid van het oude verbond van de wet gesproken. Zowel in vers 7 als in vers 11 en ook in vers 13 lezen we dat het oude verbond van de wet teniet gedaan zal worden. Dat wil zeggen dat er een einde aankomt. Dat het niet permanent is. Maar ook nu gaat het om hetzelfde punt. Het oude verbond was heerlijk, zeker. Het nieuwe verbond is oneindig veel heerlijker. Nogmaals, nog eventjes terughalen. Wat is heerlijk? Dat de majesteit van Gods heerlijkheid scheen door het oude verbond van de wet. Namelijk, het is heilig, rechtvaardig en goed. Maar de glans van Gods majesteit en alles wie de Heer is, schijnt in oneindig grotere mate door het verbond van de geest. Is een zoveel heerlijker bediening. Vers 11, want als wat er niet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft. Het oude verbond blijft. In heerlijkheid. Het oude verbond is niet blijvend. Het houdt op te functioneren. Het gezag van het oude verbond van de wet kwam ten einde op het moment dat het nieuwe verbond van de geest zijn intrede deed. En wanneer heeft het nieuwe verbond van de geest zijn intrede gedaan? Precies, dat hebben we, wat is het, 1,5 week geleden? 2 weken, wat is het, 1,5 week geleden hebben we dat herdacht. Namelijk toen de Heilige Geest werd uitgestort. En hij begonnen is mensen te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Mensen ontdekken aan Christus. Mensen wedergeboren doen worden en in het lichaam van Christus samenbrengen. Dat is het nieuwe verbond van de geest. Dus het oude verbond kwam ten einde op het moment dat het nieuwe verbond zijn intrede deed. Het nieuwe verbond van de geest is blijvend en is ook onvervangbaar en is permanent. Veel meer is het blijvende, staat er. Veel meer! Is het blijvende in heerlijkheid. Nou, het is belangrijk om je bewust te zijn van deze woorden, van dit onderwijs. Heel belangrijk. Je zou in je kerkelijke gemeente een bediening van het oude verbond van de wet kunnen hebben. Maar omdat het een bediening van het oude verbond is, en het oude verbond niet blijvend is, niet permanent is, zijn ook de resultaten of de vruchten daarvan niet blijvend. Een nieuwe verbondsbediening door de Heilige Geest daarentegen bewerkt blijvende vrucht. Ik bedoel dit. Kijk, je kunt in de kracht van het vlees, in de kracht van de natuurlijke mens, mensen enthousiasmeren. Zeker als je over wat persoonlijk charisma beschikt, kun je mensen tot ik weet niet wat bewegen, waardoor ze na een prediking of een samenkomst zeggen, ik zal gaan. Zijn er vrijwilligers nodig? Hier ben ik. Ik ben bereid om dit of dat te doen. En ze werken, gemotiveerd door de kracht van het persoonlijk charisma van deze of gene spreker. Maar na de conferentie en na de zondag of na de spreekbeurt zie je het ook langzaam en zeker weer weg ebben. Weet u, als we zo gemotiveerd moeten worden in ons geestelijk leven, dan hebben we over een week weer zo'n power injectie nodig. En daarna heb je weer een pep talk prediking nodig. En dan weer een en weer een. En je gaat in feite van geestelijke shot tot shot tot shot. Iedere keer opnieuw. En dan loop je weer leeg als een soort poreuze ballon. Loop je weer leeg. En daarna krijg je weer zo'n oppepper. Zo'n geestelijke injectie. En dan ga je er weer voor. En dat gaat de hele tijd op en neer. Op en neer. Omdat je in feite een geestelijke poreuze ballon bent. Die iedere keer opnieuw leeg loopt. Ja, je kunt door vleeselijke motivatie en vleeselijke of natuurlijke kracht, ik weet niet wat, bereiken. Maar na verloop van tijd is het op en ben je ook zelf op. En ben je gedesillusioneerd en opgebrand. En dan zeg je, laat de anderen het nu maar doen. De bediening van het oude verbond is tijdelijk, oppervlakkig, van voorbijgaande aard. Het verdwijnt als we daarin tegen de Heere Jezus Christus gaan liefhebben. Wanneer we werkelijk in de greep van de Heere Jezus Christus terecht zijn gekomen. wanneer hij ons alles wordt, onze grote schat. Wanneer wij vanuit de verbondenheid met hem gaan leven en uit hem gaan putten, dan zullen wij volharden en niet als poreuze luchtballonnen leeglopen. Dan volharden we in blijdschap in de navolging van Christus. En ook over een paar jaar zijn we niet verbitterd of teleurgesteld, afgehaakt, zitten we op de tribunes van de christelijke renbaan in plaats van dat we op de renbaan meedoen. Nee, tot op hoge ouderdom zullen wij Christus blijmoedig navolgen, want wij putten niet uit onszelf, maar uit de kracht van de Heilige Geest, de derde persoon van de drie-eenheid. De Bijbel zegt dat zo in het Oude Testament. Wie de Heere verwachtte, putte nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moe. Zij wandelen, maar worden niet mat. Hoe kan dat nu? Waarin zit het verschil? Waarin zit het verschil tussen mensen die heel op kerkenwerk doen, maar uiteindelijk verzuren, vastlopen, bitter worden, teleurgesteld, afhaken? Nou, het verschil zit in de bron waaruit je leeft, de bron waaruit je put. In de bediening van het oude verbond van de wet put je uit jezelf, uit eigen energie, uit eigen kracht. In de bediening van het nieuwe verbond put je uit de kracht van de Heilige Geest en niet uit jezelf. Nou, de beperkingen van het oude verbond van de wet zijn duidelijk. Het dood, het veroordeelt, het verdwijnt. Was daar dan geen heerlijkheid van God? Jazeker, tot 5 keer toe hebben we het gelezen. Er was heerlijkheid in het oude verbond. Ja, zegt Paulus, de wet is heilig. Gods heiligheid wordt daarin manifest. De wet is heilig, rechtvaardig. Gods rechtvaardigheid schijnt door de wet heen. De wet is goed. Heilig, rechtvaardig en goed. Het schijnt door de wet heen. Het is een manifestatie van de heerlijkheid. Zeker. Maar in vergelijking met de heerlijkheid van het nieuwe verbond van de geest verdwijnt het bijna. Als we zien hoe groot de heerlijkheid is van het leven onder het nieuwe verbond. Het was dus maar zeer beperkt, die heerlijkheid van het oude verbond. Goed, hoewel het dus tot nu toe ook over het nieuwe verbond is gesproken in de tekst, lag de nadruk op de beperkingen van het oude verbond van de wet. In de nu volgende verse wordt ook over het oude verbond gesproken, maar nu ligt de nadruk op de onmeetbare, de alles overtreffende heerlijkheid van het nieuwe verbond van de geest. En Paulus noemt nu 3 zegeningen van het nieuwe verbond. 3 zegeningen van het nieuwe verbond van de geest. Ten eerste, het nieuwe verbond geeft veel vrijmoedigheid. Leven onder het nieuwe verbond van de geest geeft veel vrijmoedigheid. Lees het maar mee, vers 12. Vers 12, omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid, ziet u dat? Omdat wij een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. Omdat de alles overtreffende heerlijkheid van het nieuwe verbond nooit zal verdwijnen. Want dat haakt aan op het voorgaande vers. He, omdat de alles overtreffende heerlijkheid van het nieuwe verbond nooit zal verdwijnen. Daarom, omdat wij dan een dergelijke blijvende hoop hebben, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. Nou, het hier gebruikte woord vrijmoedigheid heeft een tweeledige betekenis. Aan de ene kant duidt het op inderdaad grote vrijmoedigheid, vol vertrouwen zijn, grote moed hebben, onbevreesd zijn in de navolging, onverschrokken navolging van Christus. Aan de andere kant betekent het ook vrij uit kunnen spreken, zonder iets achter te houden, niets te hoeven verbergen. Nou, beide elementen liggen in dat ene woord vrijmoedigheid opgesloten. Kortom, we hebben niets te vrezen en we hebben niets te verbergen onder de bediening van het nieuwe verbond van de geest. Niets te vrezen en niets te verbergen. Er is complete rust. We hebben niets te vrezen, niets te verbergen. We hebben niets te vrezen, laat me dat uitleggen. Mensen die in de kracht van het vlees te werk gaan, zijn doorgaans doodsbenauwd om te falen en te mislukken. Als zij voor een of andere taak in de kerk of een evangelisatiekring, of bij jij daar of bij hardcry worden gevraagd, schrikt de verantwoordelijkheid hen meestal af. Ik weet niet of ik dat wel aan kan, zeggen ze dan. Wat ze doorgaans, niet altijd, maar wat ze toch doorgaans bedoelen is, als ik die taak op mij neem, ben ik bang dat ik het niet aan kan, en dat zou mijn ego en mijn image geen goed doen. Want dan faal ik. Stel je voor dat blijkt dat ik het niet kan. Hè, dat moeten ze niet aan denken. De klap voor hun ego, die dat tot gevolg zou hebben. En dus blijven ze in feite aan de zijlijn staan. Want ze willen alleen datgene doen waarin ze succesvol zijn. Ik kan het niet aan, zeggen ze. Nou, ik zou bijna willen zeggen, natuurlijk kun je het niet aan. De Heere God verwacht ook niet dat je het aan kan. En we kunnen het geen van allen aan. Maar de Heere wil dat wij beschikbaar zijn, zodat hij in en door ons tot zijn heerlijk doel kan komen met ons leven. En of dat nu door anderen als geslaagd of mislukt beoordeeld wordt, is eigenlijk niet echt interessant. Het gaat er immers alleen om dat wij zo onder de invloed van de Heilige Geest leven, dat hij in en door ons zijn werk kan doen. En de resultaten mogen we aan de Heer overlaten. We hebben niets te vrezen. Je hebt niets te vrezen. Je bent tot rust gekomen. De angst is eruit. De angst voor een torenend en een oordelend God is weg. Waarom? Dat in Christus, je bent in hem. En zijn volmaakte leven is jou toegerekend. Compleet toegerekend. Alsof jij volmaakt naar de geboden, de 613 en verboden van de wet hebt geleefd. En zo ziet de Heer je. De vrees is eruit. Compleet, de angst is weg. We weten dat ook, hè? In de liefde, de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Daar waar vrees is, is de liefde onvolkomen of afwezig. Daarbij hebben wij ook niets te verbergen. Mensen die naar het vlees leven, hebben liever niet dat iemand weet wat er in hun gedachten leeft, of wat er bij hun thuis omgaat, wat er zich in hun gezin voordoet. En dus houden zij hun gezicht in de plooi en leven achter een masker. Alles om het beeld van het toegewijd en godvruchtig of kerkelijk toegewijd christen op te houden. Angstvallig houden ze die gebieden van hun leven afgeschermd waarin ze falen. Ze zijn werkelijk doodsbang om ontdekt te worden. Ze dragen een masker. Laten niemand werkelijk in hun leven toe of dichtbij komen. Zelden of nooit erkennen zij een zwakheid of mislukking. Want stel je voor dat je image in duigen valt. Mensen vinden dat heel moeilijk. Ze leven dus altijd on the edge. Er is altijd een stuk spanning in hun leven. Nou, je voelt wel aan dat dat een doodvermoeiende manier van leven is. Want je moet altijd op je hoede zijn. Je kunt jezelf nooit helemaal ontspannen. Altijd bang dat er iets naar buiten zal komen. Je bent voortdurend je zwakheden aan het maskeren. Zodat je vooral als dat lieve, vriendelijke, voorkomende mens overkomt. Weet u, mensen die zo christen zijn, worden doodongelukkig en doodmoe. Het is de bediening van het oude verbond die doodmoe maakt en het laatste beetje energie uit je wegzuigt. Wanneer daarentegen de geest van God het voor het zeggen heeft in je leven, hebben we niets meer te verbergen en staan we frank en vrij in het leven zonder iets te verbergen. Het nieuwe verbond van de geest geeft veel vrijmoedigheid. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Je leeft uit genade. Je bent in Christus aanvaard, acceptabel voor de Heere God. Je bent in feite geestelijk onaantastbaar. Geestelijk ben je onaantastbaar geworden. Je mag compleet rusten en jezelf zijn in Christus. Ten tweede. Het eerste punt. Het nieuwe verbond van de geest geeft veel vrijmoedigheid. Er staat niet bij, maar vrijmoedigheid. Veel vrijmoedigheid. In je leven met de Heere. En in je leven, gewoon je dagelijks leven, veel vrijmoedigheid. Ten tweede, het nieuwe verbond geeft vrijheid. Vrijheid. Lees maar mee, vers 17. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Nou, belangrijke vraag. Wie wordt er hier met de Heere bedoeld? Wat denkt u? Wie wordt er hier met de Heere bedoeld? Dat staat er eigenlijk, hè? Hij is niemand minder dan de Heilige Geest van God, de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid. Let u goed op, bij sommige mensen is daar een misverstand over. Persoonlijkheid betekent niet lichamelijkheid. De Heilige Geest heeft geen lichaam, maar hij is wel een persoon. Hij is de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid. En dat betekent dat hij een wil heeft en dat hij emoties heeft en dat hij beslissingen kan nemen, keuzes maakt. Hij is voluit persoon. Maar dat betekent niet lichamelijk. Sommige mensen lijken daar geen verschil tussen te kunnen maken. Maar de Heilige Geest is zeker een persoon, maar hij heeft geen lichaam. Dus de Heere die hier, de Heere is hier niemand minder dan de Heilige Geest, die het leven van de nieuwtestamentische gelovigen vervult en bekrachtigt. En wat lezen we hier? En waar de Geest van de Heere is, is vrijheid. Vrijheid. Vrijheid waarvan? Nou, vrijheid van de slavernij van de wet. Vrijheid van de slavernij van de wet. Vrijheid van de slavernij van de zonde. Vrijheid van de angst voor een veroordelend God. Vrijheid van eigendunk. Vrijheid van onoprechtheid en doen alsof. Dat is allemaal niet meer nodig. Want je bent compleet thuisgekomen in de Heere. Dan heb je dat allemaal, al dat onechte gedoe mogen afleggen. Omdat je weet dat je in de Heere Jezus Christus compleet door de Heere God aanvaard bent. Er is complete vrijheid. Weet je, zolang onze gehoorzaamheid gemotiveerd wordt door de wet, zijn we feitelijk geestelijk onvolwassen. Ja, de wet houdt ons even in toom. De wet houdt ons even onder controle. Maar strikt genomen is het gebondenheid. Wanneer de Geest van God daarentegen de controle overneemt, dan verandert Hij ons innerlijk leven en geeft ons nieuwe liefdes, nieuwe verlangens en zullen we de Heere meer dan ooit tevoren gehoorzamen. Niet omdat het moet, niet omdat het een wet is. De wet is iets wat van buitenaf opgelegd is. Maar omdat de Heilige Geest in ons woont, werkt Hij in ons nieuwe liefdes, nieuwe verlangens, nieuwe aspiraties, nieuwe dromen. Een nieuwe levensoriëntatie. Alles nieuw. Niet van buitenaf opgelegd. Want dat is typisch kenmerkend voor wet. Maar door de Heilige Geest die in ons woont, wordt dat in feite in ons uitgewerkt. Weet u, als je iemand lief hebt, motiveert die liefde je om alles voor hem of haar te doen. De kernvraag is hier natuurlijk: hou je echt van de Heere Jezus Christus? Hou je echt van de Heere Jezus Christus? De bediening van het nieuwe verbond van de Geest geeft vrede. Vrede. Ten derde en tot slot, het nieuwe verbond van de Geest vormt ons tot beelddragers van Jezus Christus. Ten derde en tot slot, het nieuwe verbond van de Geest vormt ons tot beelddragers van Jezus Christus. Lees maar mee, vers 18. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. En dan staat er van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. Nou, dit is bij een eerste vluchtige lezing een wat moeilijke Bijbeltekst. Maar ook nu is er weer dat contrast tussen het oude verbond van de wet en het nieuwe verbond van de Geest. Onder het oude verbond van de wet had alleen Mozes het voorrecht om de heerlijkheid van de Heere te zien. Onder het nieuwe verbond van de Geest hebben alle gelovigen dat voorrecht. Wij allen, staat er, aanschouwen de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. Dat staat tussen twee haakjes in hoofdstuk 4 vers 6. De heerlijkheid van God wordt weerspiegeld in Christus. Wie mij heeft gezien, zegt de Heer Jezus, heeft de Vader gezien. Wij zien Christus door het woord. En wij zien die heerlijkheid zonder ons gezicht te hoeven bedekken. Voorheen kon alleen Mozes dat. Maar nu hebben alle gelovigen dat voorrecht. Nou, let u goed op. Er wordt hier nog iets in de tekst aangereikt en ik wil daar verder vanavond niet op ingaan. Maar u weet dat Mozes op een bepaald moment een bedekking deed voor zijn aangezicht. Waarom deed hij die bedekking als hij tot het volk sprak? Als hij vanuit de tent van de samenkomst, de ontmoeting met de Heere, een woord van God had, sprak hij zonder bedekking tot het volk. Daarnaast had hij zijn woord gesproken, deed hij een bedekking over zijn gezicht. Waarom? Waarom? Nou, omdat hij niet wilde dat ze zouden zien dat de glans van Gods heerlijkheid afnam. Ze zagen niet dat de glans van Gods heerlijkheid afnam. Dat is de reden dat hij die bedekking daarover deed. Het is niet omdat ze het niet mochten zien. Nee, want ze zagen het als hij tot hen sprak. Dan zagen ze boze stralen van Gods heerlijkheid. Gods majesteit. Dat werd fysiek zichtbaar terwijl hij het woord van God met Israël deelde. Had hij amen gezegd, om het zomaar even te noemen, deed hij een bedekking. Waarom? Omdat op dat moment de heerlijkheid van God begon af te nemen en hij wilde niet dat ze zouden zien dat die heerlijkheid zou afnemen. Wat natuurlijk een beeld is, en wat Paulus hier ook zegt, waar ik zo op terugkom, wat natuurlijk een beeld is van het tijdelijke karakter van het oude verbond, is iets wat verdwijnt. Iets wat moest verdwijnen. Nou, in het Oude Testament was het alleen Mozes die de heerlijkheid van de Heere in feite uitstraalde. Nu, zegt Paulus, onder het nieuwe verbond, hebben wij alle dat voorrecht. Zonder ons gezicht te hoeven bedekken, mogen wij, zonder ons leven te hoeven bedekken, mogen wij in de praktijk van ons leven, door de vertrouwelijke omgang met de Heere, doordat we de Heere ontmoeten, in zijn Zoon Jezus Christus en in zijn woord, worden we zo gevormd naar het beeld van de Heere Jezus Christus, dat de Heer God in ons leven manifest wordt, zichtbaar wordt. Er wordt hier zelfs gesproken, in plaats van de Heere alleen maar op onze gezichten te reflecteren, mogen wij door een innerlijke verandering, en letterlijk wordt er gesproken over metamorfose. Een metamorfose. Dat wil zeggen, een innerlijke verandering mag er plaatsvinden. En bij een metamorfose moet u denken aan een rups die verandert in een vlinder. In feite is de rups dan het beeld van het leven onder het oude verbond van de wet. En is heerlijk, dat was heerlijkheid, ja. Maar door die innerlijke metamorfose die plaatsvindt door de Heilige Geest, treedt er een verandering op, niet alleen van innerlijk, maar die innerlijke metamorfose die wordt aan de buitenkant van je leven manifest, zichtbaar. Doordat je in een groeiproces, stap voor stap, groeit in de gezindheid van de Heere Jezus Christus. Het karakter van de Heere Jezus Christus, er wordt iets gesproken over van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat betekent zoveel als vandaag iets meer heerlijkheid van Christus dan gisteren. Morgen iets meer heerlijkheid, weet je nog, de glans van Gods majesteit. Iets meer heerlijkheid morgen dan vandaag enzovoort. Stap voor stap van heerlijkheid tot heerlijkheid mag je groeien in de gezindheid van Christus. In het uitstralen van wie de Heere God is in deze wereld. Dat is een groeiproces. In het Oude Testament alleen Mozes. Nu wij allen met een aangezicht waarop geen bedekking meer is. Nogmaals, dat is een groeiproces. En dat niet door menselijke inspanning, maar door de Heere die geest is. Dat wil zeggen door de Heilige Geest. Wij veranderen naar het beeld van Jezus. Weet u, het is een gegeven, een feitelijk gegeven, dat we gelijken op de mensen met wie we omgaan, op wie we ons richten. Daarom dat getrouwde stellen na verloop van tijd zoveel op elkaar gaan lijken. Denk je, hoe is dat mogelijk, zeg? Maar ze gaan steeds meer op elkaar lijken. En daarom dat mensen de manieren overnemen van de helden die zij vereren. Ze lezen zoveel over een bepaald iemand waar ze helemaal weg van zijn. Ze kijken zoveel, ze luisteren zoveel, ze lezen daar zoveel, ze nemen zoveel tot zich. En op een bepaalde manier gaan ze zich zo kleden en gaan ze zich zo gedragen. Nou, wij in plaats van dat wij ons op mensen richten, op mensen focussen, worden wij opgeroepen vanuit de schrift om op Jezus te zien. Richt je aandacht op hem, dan zal de geest van God ons tot beelddragers maken van Jezus. Waardoor we na verloop van tijd precies op hem gaan lijken. Dan zeggen ze misschien op een dag tegen je, joh, je lijkt de Heere Jezus wel. Omdat je reageert zoals hij gereageerd zou hebben. We kennen waarschijnlijk allemaal dat gebed wel, wat regelmatig gebeden wordt, ook in onze kringen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Waarom? Waarom wil de Heere God dat wij groeien in de gezindheid, het beeld van Christus? Weet u waarom? Er is maar één reden. En dat is omdat God een welbehagen heeft in zijn Zoon. Hij stond in het water van de Jordaan, de Heilige Geest daalt op hem neer, een stem komt uit de hemel, deze is mijn Zoon, in hem heb ik een welbehagen. Weet je wat welbehagen is? Vreugde. Schep een behagen in hem. En de Heere God wil jou en mij vormen in de gezindheid van de Heere Jezus Christus, omdat God in ons, in zijn Zoon, welbehagen heeft. Hij is het die volmaakt naar het woord en de wil en de wet van God geleefd heeft. En wanneer wij in verbondenheid met de Heilige Geest van God leven, onder invloed leven van de Heilige Geest van God, in relatie, in een vertrouwelijke omgang met de Heere, werkt de Heere het karakter van Christus in ons leven uit. Ik ga afsluiten met het citeren van die beroemde woorden uit Galaten 5 vers 22, waar Paulus zegt, maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is de negenvoudige vrucht, enkelvoud. Negenvoudige vrucht van de Heilige Geest. En dat staat erachter, tegen zodanige mensen is de wet niet. Nee, natuurlijk niet. Want dan zou de wet tegen Christus zijn. Maar Christus is de vervulling van de wet. Hij heeft het compleet vervuld. En wanneer wij in hem zijn, zal de Heere dat ook in ons uitwerken. Dat betekent geen wetteloosheid, maar ik leef niet meer onder de wet, maar ik leef onder de invloed van de Geest en daardoor ga ik aan de eis van de wet voldoen, tot eer van God.